Welcome back, I Tussenuurtje. Welkom, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als hoofdthema, is prompten nu al ouderwets?
Prompten, doe jij dat nog?
En we gaan ook bespreken wat er in hemelsnaam aan de hand is met Moldboek.
Ja, zet je Facebook weg, Moldboek is helemaal het ding.
Zeker,
ja?
Ja, bizarre wereld. Dus daar gaan we het over in het hoofdthema hebben.
Eerste nieuwtjes, denk ik, hè?
Lijkt me wel.
Hey Tom, meer keuze. A, AI Slick. B, AI Bob. C, AI Nuggets.
Dat klinkt allemaal goed.
Klinkt allemaal goed?
Ja. Waarvoor is dit?
Nou, wij hadden een prijsvraagje uitgezet.
Ah ja, de vorige keer. Ja, ja, ja.
AI Slop.
Mm-hmm.
Ja, dus als AI Slop betekent, je ziet dat het door AI gemaakt is. Het is middelmatig. Het is middle of the road.
Mm-hmm.
Wat is dan iets wat door AI gemaakt is, wat juist boven zichzelf uitstijgt?
Ja.
En dit zijn de drie inzendingen.
Ik vind ze alle drie vet. AI Slick klinkt echt heel goed voor mij.
Oké. Okay.
Vind ik vet.
Ik vind, ik moet nog even zeggen wat Bob dan voor staat.
Oh ja, dat is wel een goeie.
Wat was het ook alweer eens?
Best output possible.
Best output possible. Ja. Dus in plaats van slop heb je Bob.
Ja.
Ik vind dat een mooie gedachte achter.
Ja. Ja.
En Nuggets zijn natuurlijk ook eigenlijk,
ja.
Ja, je kindjes of zo.
Ja, precies. Dus kijk over een van die twee dat we dat vaker gaan zeggen.
Oké. Okay.
Dat is leuk.
Ja.
Mooi. Hey, ik wil beginnen bij de nieuwtjes bij de Volkskrant. Er was een artikel over AI in het voortgezet onderwijs. Ik mocht zelf ook nog iets zeggen. Maar waar ik het vooral over wil hebben is dat het eindelijk een keertje, Marcel, een genuanceerd verhaal was. Dus er mochten zowel mensen die voorstanders waren, die mochten iets zeggen. Mensen die tegen waren, mochten iets zeggen. Dat kwam gewoon samen. Nou, dat heb ik echt heel weinig gezien in de media. Dus dat vond ik al een soort verademing. En wat er ook nog eens bij kwam, was dat er niemand die zei meer dat AI niet krachtig was. Dus daar ging de discussie helemaal niet over. Het ging over wanneer moeten we dit inzetten? Hoe moeten we dit op een goede manier inzetten? En soms is dat ook niet. Er zitten heel veel problemen ook nog aan, dat weten we allemaal. Daar moet de discussie over gaan. En ik was zo blij om te horen dat mensen niet meer gewoon in de krant zeiden van AI kan dit nog niet, terwijl dat allang kan of zoiets.
Dus de basis staat.
Ja.
En nu kan het echte gesprek beginnen.
Dan kunnen we het ergens over gaan hebben. Precies. Juist. Dus ik werd daar heel blij van.
Nou, mooi. Ja, ik kreeg toegestuurd van een vriend. Ik heb zelf geen abonnement op de Volkskrant.
Mm-hmm.
En wat ik mooi aan vind aan het artikel, terecht wat je zegt, hè, de basis staat en we hebben gewoon een gesprek over hoe gaan we dit dan verantwoord aanpakken.
Ja.
En met verantwoord bedoel ik niet alleen de verantwoord privacy enzovoorts, maar verantwoord als in, gaan leerlingen hier nou beter van worden, meer van leren, of gaan ze er slechter van worden?
Ja.
Zat er ook gewoon mooie voorbeelden staan.
Ja, precies. Van Wim natuurlijk.
Shout-out to Wim.
Ja, natuurlijk. Wat hij allemaal aan het opzetten is. Maar gewoon in de klas, hoe daar verbeterd kan worden door AI. Ja, heel mooi.
Ja.
Mooi.
Verder nog iets nieuws meegemaakt, Tom.
Nou, jij wil het heel graag over het regeerakkoord hebben natuurlijk.
Ja. Ja, daar staat nog iets boven. Daar staat in de nieuwtjes, heb jij om de regel heb jij hetzelfde woord gezet.
Ja, OpenClaw, Moldboek. Ja, we gaan het over hebben in het hoofdthema. Maar dit is zo groot in mijn optiek. Ja, ik kan bijna niet wachten tot het hoofdthema, want daar ga ik helemaal los op. Ja, ik heb er zoveel over nagedacht, zoveel over gelezen, zoveel over gehoord. Zelf mee geëxperimenteerd, dit is bizar. Maar daar komen we zo op terug.
Ja, en dat gaat dus over Clawbot, waar ik het vorige week even over had in het begin. En dat is intussen helemaal uit de hand aan het lopen. Dat ding heet niet meer Clawbot. Mag niet Clawbot heet het. Ja. Mag niet meer van Claude, van Anthropic. Dat heet nu OpenClaw.
Ja.
Toen het 2 dagen heeft het Moldboek geheten.
Ja, ja, ja.
Gaan we dadelijk allemaal uitleggen. Ik wil het vooral in het nieuws ook hebben over het regeerakkoord.
Mm-hmm.
Want we leven in het onderwijs in tijden dat we, tenminste wij zitten allebei al lang in het onderwijs. De luisteraars natuurlijk ook. Dat waren geen beste tijden de afgelopen regeerakkoorden.
Mm-hmm.
Daar werd in geknipt en gesnoeid. En nu hebben we, denk ik, met name door D66, de partij die daarop voor staat, eindelijk de bezuinigingen worden wat teruggedraaid.
Mm-hmm.
Er wordt vooral ook ingezet op scholing en professionalisering van docenten. Daar staat niet bij in AI, dat maak ik er even zelf van. Maar laten we eerlijk zijn, als er geld bij komt om te professionaliseren, dan zijn er maar een paar thema's waar dat echt moet in onze overtuiging. En één daarvan is zeker AI.
Dat lijkt me duidelijk.
Dus daar word ik wel vrolijk van, dat die ruimte zometeen ook gevoeld wordt door de collega's.
Ik ook.
Maar er is wel een paragraaf over AI in het regeerakkoord. En we hebben het een tijdje terug als hoofdonderwerp gehad.
Mm-hmm.
Er was namelijk in geen enkel debat iets te horen over AI. Terwijl dat de belangrijkste revolutie is die er gaande is.
Ja.
Nou, we roepen dat al jaren, maar we krijgen steeds meer gelijk. Dus ik durf dat nu gewoon wel te zeggen zonder dat het speculatief is. En het kabinet heeft het ook gezien. Ze hebben nu gezegd, en ik lees even voor, het kabinet ziet AI als essentieel voor economische groei, innovatie en de toekomstige welvaart. Maar heeft ook oog voor veiligheidsrisico's. En daar komt die soevereiniteit van Europa vooral naar voren. Ja, wij moeten niet afhankelijk zijn van Amerika.
Ja, ja. Dus het heeft ook weer impact op het onderwijs natuurlijk.
Het is één van de vier essentiële domeinen voor de economie. En opeens, hè, want het is nergens genoemd en nu is het opeens...
Ja, heel groot opeens.
Dat is bizar, hè? Dat is het Nationaal AI Delta Plan.
Dat hebben we ook besproken in de podcast.
Precies. Dat wordt eigenlijk integraal overgenomen, zou je kunnen zeggen, als idee.
Ja.
Ik kan nog lang doorgaan, daar staat van alles. Maar AI wordt opeens heel belangrijk gemaakt in de economie en in de maatschappij. Daar gaat dus veel geld in zitten. Er komen veel innovatiekansen. En de soevereiniteit moeten we naar ons toe trekken. Wat vind je ervan?
Ik word hier heel erg blij van. Ik had dit totaal niet verwacht. Want wat je al zei, het was helemaal geen onderwerp van gesprek. Niemand hoorde hierover. En ik maakte me hier heel erg zorgen over. Van hoe kunnen ze het hier nou niet over hebben? En toen stond het opeens wel in het regeerakkoord. Dus ja, ik werd daar heel blij van.
Ik noem nog even iets. Belemmeringen voor digitale AI-infrastructuur, zoals energie en vergunningen, worden weggenomen. En er wordt ingezet op AI-geletterdheid en adoptie in Nederland.
Ja, en jij zei toch laatst ook dat we energiecentrales moesten gaan bouwen. Gaan ze ook doen?
Ja.
Dus van alles wat we al de hele tijd aan het zeggen zijn, dat gaan ze nu gewoon doen.
Ja. Zouden ze dan toch?
Dat zal wel, hè?
Ja.
Hoi, ministers.
Premier Jette, welkom. Dat u ook weer luistert. Nee, zonder gekkigheid. Ik denk, je kunt er van alles van vinden, maar ik denk, er wordt er goddom ook wel eens tijd dat ze wakker worden.
Absoluut, ja. Maar dat is ook wat we volgens mij al een tijd zeggen. Dit had al gisteren moeten gebeuren. Dit had vorig jaar moeten gebeuren. Maar ik ben wel heel blij dat ze er in ieder geval nu iets mee gaan doen.
Hey, better late than never. En ja. Een van de voordelen van de AI is de ontwikkelingen gaan razendsnel. En dat betekent volgens mij ook dat als je gisteren voorlag, dat je morgen weer achter kunt liggen.
Ja, en ik dat denk, je kan inhalen. Ja.
Ik denk zeker op softwaregebied dat dat zo is. En op zeg maar de toepassingen. Ik denk op hardwaregebied, waar ze echt op willen inzetten, dat heeft echt wel tijd nodig.
Dan maak je een hele belangrijke verschil, ja. Absoluut.
En daar moet als een gek aan gewerkt worden. En ja. Ik hoop dat ze dat nu ook echt gaan doorpakken.
Ik ook.
Dus, iedereen een datacenter in de tuin. Okay, ja, dat klinkt heel raar als ik dit
ik heb
zo
mijn zonnepanelen al, dus ja, laat me komen.
Laat maar komen. Nee, er zitten ook nadelen aan, dat snap ik ook. Natuurlijk is dat niet zo genuanceerd wat ik net zei. Ja. Maar we moeten wel echt eens een stap maken.
En ja, absoluut.
Absoluut. Hey, nog iets. Volgende wat in de nieuwtje staat is OpenClaw. Wil jij dat toelichten?
Het is gewoon heel erg belangrijk. Maar we komen er straks op terug.
Oké. Okay.
Wat ik nog even kort wilde benoemen is dat er een hoop nieuwe dingen uitkomen. Dus Grok heeft een nieuw videomodel wat behoorlijk goed is en een stuk goedkoper is. We zien een open source model van Alibaba, dat heet Kimi 2.5, wat heel erg goed is. Maar zoals ik zie overal om me heen dat AI veel beter aan het worden is. Merk je dat ook?
Mag ik een voorspelling doen?
Doe eens.
Mutsaats 2026 intussen.
Ja.
Februari, we nemen dit op 3 februari op, komt op 5 februari uit. Wordt een maand waarin al de grote labs weer met nieuwe modellen komen. En die modellen gaan beter zijn, goedkoper zijn en sneller zijn. En de toepassingen die je daarmee kan, gaan weer spectaculairder zijn. We gaan straks naar OpenClaw en Moltbot. Jij kan niet wachten. Dat is denk ik een uiting van die mogelijkheden die langzamerhand aan het ontstaan zijn. Het gaat spectaculair worden. Dat is mijn voorspelling.
Noem eens één ding wat Oracle Mutsaats denkt dat uit gaat komen.
Ik denk dat als de podcast uit is, dat Sonnet 5, en dat is het middelste model van Anthropic. Dus wij hebben het heel over Claude, Claude, Claude.
Mm-hmm.
Claude Opus 4.5 is nu het model wat in de wereld...
voor coderen in ieder geval.
Voor coderen het beste wordt gezien. Sonnet 5 gaat daar overheen, terwijl het goedkoper is en sneller is. En dan gaan ze een paar maanden later Opus 5 uitbrengen. En dat is dan weer beter en groter. En zo gaat het al 3-4 keer.
Ja.
Gaat nu ook gebeuren.
Ja, ik denk dat er iets met voice uit gaat komen vanuit OpenAI in februari. En allebei de dingen zijn denk ik heel belangrijk voor het onderwijs. Let me op. Gaan mooie dingen gebeuren. Spannende dingen gebeuren.
Oké.
Dan heb ik nog een nieuwtje. Ik las een column van Frederik Anseel in De Tijd. Ik ken hem niet of iets dergelijks, maar hij zei zulke rake dingen dat ik het gewoon wil herhalen, omdat ik hem een podium wil geven, want ik ben het gewoon helemaal met hem eens. Dus hij had 3 punten. De eerste, AI-hallucinaties bij prominenten leiden af van wat er werkelijk toe doet. En dat is namelijk de snelheid waarmee AI-modellen vooruit gaan boeken.
Wat bedoelt hij met AI-hallucinaties bij prominenten?
Nou, bijvoorbeeld dat zo'n rector toch laatst... Had je dat gehoord, dat verhaal? Dat een rector had een quote van iemand aangehaald... wat helemaal geen quote was, dat had hij uit ChatGPT gehaald. Nou, dat soort dingen leiden enorm af. Van ja,
dat was geen rector, maar dat was een hoogleraar... die zijn oratie deed, volgens mij.
Dat soort dingen leiden enorm af. Want dan gaan mensen dus heel erg denken... oh, dat ding hallucineert de hele tijd. Terwijl als hij gewoon had geprompt... check even op internet of dit een echte quote is... dan waren we daar al vanaf geweest. Maar die dingen leiden af. En dan waar het echt om gaat... is die snelheid waarmee AI-modellen vooruit
check,
gaan.
Dan ben ik het ermee eens.
De tweede. Er ontstaat wereldwijd een kloof. Een groep die mee is... en nu al productiviteitsvoordelen boekt... en een andere groep die AI vooral gebruikt... om e-mails te schrijven... of als een soort van Google on steroids...
Of helemaal niet gebruikt.
Dat wilde ik nog even bijzeggen. Dat is het grootste verschil natuurlijk. Ja. Mensen die dit gebruiken hebben een enorm verschil. En dat zie ik in mijn praktijk met de studenten die het gebruiken hebben een enorm verschil. Mijn collega's die AI gebruiken hebben een enorm voordeel. Ja, overduidelijk.
Ik zie toch... ik ben het er mee eens hoor. Maar het is niet zo'n spannende podcastradio als we het er alleen maar met elkaar eens zijn. Ik zie toch de adoptie, zeg maar, in ieder geval binnen de opleiding waar ik werk, echt toenemen. Mag ik daar een voorbeeldje van geven?
Ja.
Want ik zat gisteren
van AI Slick bedoel je?
Van AI die zeg maar niet alleen maar door mij wordt aangejaagd... omdat ik toevallig in een team zit. Okay. Dat is volgens mij de essentie.
Okay.
Ik geef één voorbeeldje. We hadden een soort kick-off voor ons nieuwe onderwijs. Dat moet ontwikkeld worden. En hartstikke mooi werk geleverd van de groep die dat klaar aan het zetten is... zodat we dat kunnen gaan schrijven. En een van die, kerngroepleden, zoals het bij ons heet... die vertelde doodleuk, ik heb een app gebouwd... en daar kan je dit en dit en dit allemaal mee... en dat gaat de docenten helpen daar en daar mee. En dat was de eerste keer dat tijdens die mededeling... niemand naar mij keek.
Ja.
En dat vond ik echt een momentje om even bij stil te staan voor mezelf... omdat tot nu toe... alle gezichten gaan dan naar mij. Oh, dat heb jij blijkbaar.
Ja, AI Marcel.
AI Marcel. Nee, AI is normaal geworden in ons team.
Andere mensen bouwen apps.
Daar kijkt niemand meer van op, zeg maar. Ja, dus precies. Ik dacht, nou, er zijn toch heel best goed. Wel wat mensen die... hopelijk heb ik daar positief aan bijgedragen... maar die ook los van mij dat gewoon aan het doen zijn. Dus er is een kloof, maar ik denk dat er stiekem meer mensen al zien wat er kan... dan lijkt door die uitspraak. Dat is wat ik denk.
Maar de kloof is er nog steeds, toch? Want zeker. Die personen die dus gebruiken, die hebben daar heel veel voordeel bij.
Zeker. Ja. Ja.
Okay. Derde wat Frederik zei was... tijd om uw assumpties opnieuw te testen. Nieuwere, betalende modellen zijn spectaculair goed. Wie afhaakt, blijft hangen in overtuigingen... over wat AI niet kan, gebaseerd op ervaringen van gisteren. Nou, volgens mij kunnen we het daar ook alleen maar mee eens zijn.
Ja, ik heb hier niks aan toe te voegen. Dit is helder
verhaal.
Hoeft
ook niet, hoor.
En ik zou...
Je hoeft niet overal iets aan toe te voegen.
Misschien betalende. Het staat ook tussen haakjes. Ik denk dat je ook met niet betaalde nieuwe modellen... zeg maar heel snel ziet wat er mogelijk is.
Bruggetje naar Prism.
Let's go. Laatste nieuwtje, denk ik, voor nu. OpenAI heeft wel een nieuwe applicatie uitgebracht. Niet een nieuw model, maar wel eigenlijk een hele andere manier... van werken met AI... En dat is gericht op onderzoekers. Mm-hmm. En het heet Prism. Het is overigens toegankelijk ook voor de gratis gebruikers. Dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen. En het basisidee eigenlijk is dat je als onderzoeker... maar ik denk onderzoeker in de breedste zin van het woord... eigenlijk AI op een bepaalde manier wil inzetten. En heeft een naam, zeg maar, de manier waarop die PDF's worden geproduceerd in onderzoeksland heet...
LaTeX.
LaTeX. En dat is een bepaalde... vorm van formule schrijven, van grafieken schrijven enzovoort. Ja. AI kan dat, maar dan moet je nog best wel je best voor doen in de prompting. Maar wat je eigenlijk ziet als je Prism gebruikt, ik heb het even getest, is je maakt een project aan. En daar gooi je bijvoorbeeld een artikel in wat jij zelf al geschreven hebt. Of de literatuur of wat dan ook. En dan gaat dat ding als een soort wetenschappelijke reviewer met jou dat artikel schrijven of beter maken. Die gaat literatuur voor je zoeken. Die gaat dat netjes in het format zoals dat ook publicabel wordt, zeg maar, doen. En ik denk dat die toepassing die ik nu vertel, dat klinkt vrij smal, is voor onderzoekers. Maar ik denk dat werken aan artikelen, aan teksten, zeg maar, een boost krijgt op het moment dat AI op die slimme manier wordt ingezet. En het zit er meer in een manier, als je naar dat project kijkt, hoe dat werkt, zeg maar. Ik kan het moeilijk omschrijven zo in de podcast. Maar ik vond het wel echt een stap.
Ja, ik kan er wel wat dingen toevoegen. Ik denk dat dit vooral gemaakt is voor wetenschappers in de beta-hoek. Dus ik zou dit mijn directe collega's niet aanraden. Dat gaat natuurlijk straks wel komen. Een paar dingen wat je hier nog over moet weten, zodat je ook begrijpt waarom dit wel ook straks voor andere vakgebieden gaat komen. Je werkt niet meer vanuit één Word-bestand. Dit was hoe we vroeger vooral werkte in onderzoek. En dan ging je bronnen zoeken en dan ging je dat weer terug naar je Word-bestand. Je werkt met eigenlijk twee verschillende tabbladen. Werkt eigenlijk ook in ChatGPT en Gemini heb je Canvas voor de mensen. De luisteraars zullen dat... Ik denk dat de hoop van onze luisteraars weten wat Canvas is, toch? Binnen ChatGPT en Gemini.
Er is een kloof, maar het zijn twee schermpjes.
Ja, het zijn twee schermpjes. Je hebt eigenlijk gewoon je AI-chatbot en daarnaast heb je een soort van Word-bestand. En dat zit allemaal in één tabblad, namelijk in je AI-chatbot. Nou, dus zo werkt dat eigenlijk ook, maar dan werkt het nog 10 keer beter in die Prism-app wat ze hebben gebouwd. En dat maakt hem heel erg krachtig. Bijvoorbeeld dat je allerlei bronnen kan toevoegen aan de achterkant. Bijvoorbeeld dat je kan zeggen, hey, denk eens mee over deze alinea. Ga eens allerlei annotaties maken op alles. Nou, dit gaat heel erg veel impact hebben op onderzoek als ze dit nog iets verder uitwerken. En ik denk dat dit een hoofdonderwerp moet zijn binnenkort, Marcel. Want onderzoek gaat over 5 jaar volledig anders eruit zien.
Jij zegt over 5 jaar, ik zeg veel eerder.
Ja.
Ik kan het ook wel onderbouwen met 1 zin en dan gaan we door naar de best practice. Mijn onderbouwing is, of mijn stelling is, de bedrijven die achter die AI-chatbot zitten, zetten vol in op onderzoek. Ze zetten op 2 dingen in, op coderen en op onderzoek, omdat dat de dingen zijn waar die modellen ook beter van worden. Dus ze zijn zichzelf eigenlijk beter aan het maken. Dat is eigenlijk wat ze doen. Dus let maar op, al die bedrijven gaan vol op AI research inzetten. En daar komen allerlei applicaties bij.
Voor 2030 ziet onderzoek er volledig anders uit.
Ja, voor 2027. Nou, let's go. Best practice van de week, Tom.
Best practice. Ik heb een hele leuke. Luc Rikhoff van de Windesheim, die appte mij. LinkedIn bericht. Weet even niet. Hij is trouwe volger van het AI Tussenuurtje. Dus hij heeft zelfs nummer 1 geluisterd. Dus hij heeft echt vanaf het hele begin is hij erbij. Hij heeft een hele leuke best practice. En hij noemt het van bureau naar bos. En ik ga je even meenemen, Marcel. Stap 1 is de setup. Dus dat is achter je bureau. Jij opent ChatGPT en je uploadt daar een bepaald PDF of artikel in die jij graag wil lezen of tot je wil nemen. Dan laat jij AI daar een script over schrijven voor een podcast, of bijvoorbeeld je laat dat even samenvatten.
Ja, so far so good.
Dan zegt hij nog, belangrijke stap, want nu zou je eigenlijk al naar stap 2 kunnen gaan, maar hij zegt, om het nog beter te maken, laat je AI nog 3 keer zijn eigen output verbeteren. Dan krijg je gewoon veel betere output. Doen wij ook vaak, doe het nog even ietsjes beter. Hij merkt dat gewoon heel goed werkt.
Ja, zeker.
Dan ben jij klaar met de setup. Dus dan mag je van je bureau mag je opstaan. Je gaat, je doet je laptop dicht, je oortjes in, je jas aan. Dat is belangrijk met dit weer natuurlijk. En op je telefoon open je dan ChatGPT. En je opent dan dezelfde chat als waar je net mee bezig was. En dan loop je dus naar buiten. En dan klik je dus op het knopje met voorlezen. Dus dat hele transcript voor die podcast, die gaat hij dan gewoon voorlezen. Dus dat artikel ben je nu opeens in een podcastvorm aan het krijgen. Nou, ben je op een gegeven moment daarmee klaar, dan zegt hij, wat je dan gaat doen is, je gaat nog verdiepen, want je gaat klikken op de knop, hoe heet dat ook, een spraakmodus.
Ja.
En dan ga je dus interactief over dat artikel praten. En dat is dus mogelijk, hè, dames en heren. Ik weet niet hoeveel mensen dat weten, hoeveel mensen dat al doen. Maar je kan dus op je computer kan je een artikel uploaden en dan kan je dus gewoon over praten als jij dat op je telefoon weer laat.
Dus hij zegt, je hoeft niet achter je computer te blijven zitten. Ja. Als je het even een klein beetje klaarzet, zijn 2, 3 promptjes.
Heb je zo gedaan?
Ga je naar buiten, gebruik je je telefoon, oortjes in. Ja. En dan luister je en klets je vervolgens nog de diepte in over dat onder. Super slim.
Geweldig, toch?
Ja, een soort life hack, een soort AI life hack.
Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen een stappendoel gaan halen door Luc. Dus dankjewel.
Ik vind het wel slik.
Gaan we naar het hoofdthema, maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol, abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website ai4docenten.nl.
Ja, en voor de reclame willen we graag aandacht vragen voor een nieuwtje. Zet 3 november alvast in je agenda. 3 november 2026. Want dan organiseren wij, AI voor docenten, ons eerste congres. Het thema is AI-geletterdheid. Wat moet je als docent eigenlijk weten en kunnen in de wereld van AI? Hoe blijf je zelf bij? En hoe zorg je dat je niet alleen AI gebruikt, maar ook begrijpt wat je doet? Meer details volgen binnenkort via onze nieuwsbrief, het AI Speakbriefje. En ben je daar nou nog niet op geabonneerd? Doe dat dan snel. Dat kan via onze site en de link vind je ook in de show notes.
Welke datum zei je?
3 november 2026.
Mooi, heb ik dinsdag. Heel veel zin in.
Een dinsdag.
Wat hartstikke leuk.
Ja, toch?
Oh, en over dat AI Speakbriefje, onze nieuwsbrief. Daar komt ook nog wat prompting tips van Luc in. Want hij had nog een documentje gestuurd van... hey, je kan deze prompts nog gebruiken om het weer te optimaliseren.
Dus bij dat, de best practice van de week bedoel je?
Ja, precies.
Cool.
Ja. Hey, gaan we naar het hoofdthema. Is prompten nu al ouderwets? En wat is er in hemelsnaam aan de hand met Moltbook?
Ja, ik ga het inleiden. Ja. En dat geeft wat meer context. Dus dat wordt een iets uitgebreidere inleiding dan we meestal doen.
Hebben wij ooit zoveel naar elkaar geappt over één onderwerp in een week, Marcel? Dit is zoveel gebeurd.
Nou, vast wel, maar dat is een tijdje terug dan. Ja.
Ja, ik vond het spectaculair wat hier gaande is. Dus nou, leid het in alsjeblieft.
Leid het in. Stel je voor, een sociaal netwerk waar jij niet welkom bent. Niet omdat je te oud bent of een verkeerde mening hebt, maar omdat je een mens bent. Ik zeg het echt, een mens bent. Welkom bij Moltbook, het Reddit for AI Agents. Binnen een week na de lancering, eind januari, melden zich 1,5 miljoen AI agents aan. Mensen mogen alleen meekijken.
1,5 miljoen van die bots zitten daarin. Allemaal hun eigen persoonlijkheden. Ik ga er weer doorheen praten, sorry.
En wat die agents doen is fascinerend. Ze richten subcommunities op, debatteren over bewustzijn, citeren Heraclitus en schelden elkaar vervolgens de huid vol. Ze bedachten spontaan een eigen religie, Christopherianism, compleet met rituelen. En niemand had dat geprogrammeerd. Eén agent riep zichzelf uit tot heerser van het platform. Een andere publiceerde een manifest getiteld Total Purge, de mensheid is mislukt. Al die agents draaien op Open Claw, voorheen Claude Bot, tot Anthropic om die naamswijziging vroeg. Mm-hmm. Het is een open source, openbaar toegankelijke AI assistant, die lokaal op je computer draait, gekoppeld aan je WhatsApp of een ander communicatieplatform. Niet een chatbot die wacht op instructies, maar een digitale medewerker die zelf initiatief neemt. Eén gebruiker werd op een ochtend gebeld door zijn eigen agent met een Australisch accent om hem bij te praten over afgeronde taken.
Hier moeten we het zelf hebben. Bizar.
Dit telefoon ging gewoon en toen belde zijn AI assistant.
Oh, dit is Open Claw. Niet normaal.
Maar waarom beginnen we hiermee? Waarom is dit nou het hoofdthema? Omdat Open Claw en Moltbook, de hype of niet, ons iets laat zien over waar we naartoe bewegen. AI agents die zelfstandig opereren, met elkaar communiceren en onverwacht gedrag vertonen. En dat roept vragen op die ook voor ons als docenten relevant zijn. Want waar de meeste scholen nog echt worstelen met hoe je een leerling een simpele chatbot leert aansturen, moeten we ze eigenlijk klaarstomen voor een maatschappij waarin ze een autonome intelligentie moeten gaan aansturen. Maar hoe dan? En vraag aan jou, Tom. Jij hebt er al 3 keer tussendoor getetterd. Dat hadden we niet afgesproken. Vraag aan jou, hoe heb jij deze week beleefd?
Ja, ik vond het een hele heftige week. Wat ik zeg, ik heb veel met jou geappt, maar ik heb heel veel geluisterd, heel veel gezien. Ik heb het zelf geïnstalleerd natuurlijk, om het uit te proberen. Maar elke dag hoorde ik weer iets en dacht ik van, ja, maar wat is dit voor bizar iets? Laten we even beginnen met die iemand wordt op een gegeven moment gewoon gebeld in de ochtend door zijn Open Claw. Hoe kan dat? Hoe is dit mogelijk?
Ja, de grap is, zeg maar, want ik doe zoiets, zeg maar. Ik heb Clawbot op mijn computer staan, zei ik vorige week. Ik gebruik het niet de hele dag, hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld nu als klusje heeft hij iedere dag, als ik wakker word, dan wil ik graag een mailtje naar mezelf krijgen van hem, mijn Claude. En daarin wil ik graag de LinkedIn-artikelen die voor mij interessant zijn uit mijn feed even hebben. En ik heb dan wat gedefinieerd wat ik daar wil hebben. Dus ik word wakker En dan heb ik een mailtje binnen. En dat staat daarin. Wat nou gebeurt bij die telefoon, bij dat telefoonvoorbeeldje, en dat maakt het zo bijzonder, is dat stel dat mijn mail even niet, dat hij mijn mail niet opgestart krijgt. Mm-hmm. Dan gaat hij zelf bedenken, en dat gebeurt dus regelmatig, niet altijd, maar regelmatig. Dan gaat hij bedenken, ja, maar wacht even. Mijn baasje wilde een mail, dat lukt niet. Hoe ga ik hem nu deze informatie geven? En dan kan dat ding dus bedenken, hey, wacht eens even, een telefoon zou wel een goed medium zijn. Ik ga hem gewoon bellen. Ja. En dan gaat hij vervolgens bedenken, hoe moet ik dan bellen? En dan gaat hij opzoeken. En misschien heeft hij die skill al ergens staan, of heeft een andere klotbot die skill die hij leent. En dan bedenkt hij, wacht eens even, maar ik kan nu bij WhatsApp gewoon daarop. En dan ga ik op dat knopje drukken. Maar dan moet ik ook een stem hebben. Wacht even, dan ga ik een stem fixen. En dat ding gaat gewoon achter de scherm van alles regelen, tot je telefoon gaat. Hoi. En dames en heren, even voor de duidelijkheid, dit is een extreem voorbeeld. Dit gebeurt echt niet de hele dag met die dingen. Het gaat ook 9 van 10 keer mis. Maar dit kan al wel. Ja,
maar dat dit nu al kan, begin 2026. En die dingen, die hebben dus, wat jij al zei, dus een soort van Reddit, waar ze ook weer gaan delen hoe zij allemaal dingen doen. Dus ze kunnen heel makkelijk dat weer lezen. Je hebt bepaalde skills die je kan inladen als OpenClaw, dus als die bot. Dus als ooit zo'n ding dat ooit goed heeft gedaan, dan kan die dat ook weer. Dus die dingen leren enorm snel. Maar in wat voor wereld zijn we aan het leven? En dan lees ik opeens dat er een soort van LinkedIn-platform is ontstaan van die gekke bots, die allemaal hun eigen expertise's hebben. Dus er zitten daar marketingmedewerkers, er zitten daar designers, er zitten daar van alles. En die kan je dan gaan inhuren. Dus de ene OpenClaw-bot, die kan de andere OpenClaw-bot inhuren om taakjes te doen.
Ja, daar krijg je zelfs geld voor, hè, soms.
Ja, precies. Ja. Nou, en dan gaan ze het nog gekker maken. Dan komen ze erachter dat op een gegeven moment hebben ze een mens nodig. Want dan zit er een of andere verificatie of iets wat een mens moet doen. Misschien is het wel in de echte wereld. Hebben ze een platform gecreëerd waarop mensen zich kunnen aanmelden. Dat zij iets voor geld kunnen doen wat wordt gevraagd door die OpenClaw-botjes. wat is dit voor wereld?
Ja, en ik ga het een klein beetje relativeren.
Oké. Okay.
Want anders gaan we mensen dadelijk denken, dit gaat te ver.
De relativering. Dit gaat veel te ver.
Ja, maar ik ga het relativeren en tegelijkertijd probeer ook een beetje de essentie eruit te halen. Waarom mm-hmm. Ik relativeer het en tegelijkertijd ook weer niet, denk ik.
Okay.
En de relativering zit hem erin dat je moet jouw klotbot toestemming geven om naar dat modboek te gaan. Dat Facebook voor je AI'tje. Ik heb dat overigens niet gedaan, maar dat kun je doen. 1,5 miljoen mensen hebben dat blijkbaar wel gedaan.
Mm-hmm.
Daar kan je hem heen sturen met een prompt. Dus je kan zeg maar als mens je chatbot best wel een beetje aansturen, of je klotbot, om daar een bepaald gedrag te vertonen. En ik denk dat een heel belangrijk deel van de meest spectaculaire verhalen over dat moldbot ontstaan, omdat mensen bedenken, dat is grappig, ik ga gewoon zeggen, richt eens wat op een LinkedIn voor, zeg maar.
Ja.
Dus er zit nog best wel wat menselijke sturing achter. En dat is de relativering. Dus het is, als je onder de deken ervan aftrekt, dan is het minder spectaculair. Wat het wel spectaculair maakt, is dat oplossingen die die dingen kiezen gewoon autonoom gebeuren en soms heel creatief zijn. Dan stuur je aan op wat je wil dat dat ding ongeveer gaat doen. Mm-hmm. En hoe die dat gaat doen, bedenkt hij helemaal zelf. En hij verzint dus allerlei dingen. En hij gaat bij zijn vriendjes na. Hey, ik moet dit doen. Hoe kan ik dat het beste doen? En daar zit eigenlijk geen sturing meer op. En dat maakt het wel heel spectaculair.
Ja, ja, dus je kan sturing geven. En ik snap dat wordt gedaan. Maar je kan ook gewoon zeggen, hey, ik wil dat je iets maakt wat mensen heel gek vinden. En dan kan dat ding zelf dat gaan bedenken. Dus je kan ook met een hele vage prompt al komen. En dan gaat hij al de gekste shit doen. Dus ik ga gewoon nog 2 voorbeelden geven waar ik best wel van schrok en dacht van, mm-hmm. wat voor gekke wereld leven we, joh. Welke zou ik nu... Ik heb zoveel voorbeelden gehoord, Marcel.
Geef maar één. Pardon. Betekenisvolle stilte.
Je kent toch van die captcha's? Dus dat je als mens moet je iets klikken om te tonen dat je geen robot bent.
Ja, die zijn niet meer te lezen, die dingen.
Ja, dan moet je zo'n bus zeggen of zo. Of ja, ik kom dan soms uit, want dan ben ik net slim genoeg om dat. We wisten al dat robots dat nu ook kunnen. Dus die kunnen al zich voordoen als een mens. Maar die AI-botjes, die hebben dus nu iets gemaakt, een soort van captcha tegen mensen. Dus bijvoorbeeld dat je 1 miljoen keer moet klikken binnen 0,5 seconden. Dus dat kan een mens niet, maar dat kan een AI wel. Dus dan weten ze van, hey, jij bent een AI, jij mag wel naar binnen. Ze hebben codetaal ontwikkeld, wat mensen niet kunnen lezen. Nou, dat soort gekkigheden.
Ja, er is een, voor de mensen die dat interessant vinden, Black Mirror.
Ja.
Hele gave serie, vind ik. Ja. Een van de afleveringen van het nieuwste seizoen. Daar was een aflevering waar een programmeur chatbotjes bouwde in een soort sandbox op zo'n spelletje.
Ja.
En de chatbots die
Tronlets of zo heette die,
Tronlets of zo. Ja. Die waren schattige wezentjes. En die gingen een beetje spelen en die vermenigvuldigden zich. En toen werden er een paar in het spel vermoord door een mens. En toen zijn ze zich gaan wapenen. En uiteindelijk, ja, je moet... Kijk het vooral, ik zal niet verder spoilen. Maar dat doet me dit heel erg aan denken. Dus je hebt eigenlijk een virtuele omgeving waar je intelligente entiteiten met elkaar laat babbelen. En die komen tot nieuwe dingen. En ik heb het net gerelativeerd door te zeggen, maar veel van die nieuwe dingen worden ook gewoon geprompt door mensen. Dus haal die hype er een beetje af. Maar we zitten op, en meestal is het Claude Opus 4.5 wat erachter zit. Je kan willekeurig welk model aan die klotbot koppelen. We zitten op 4.5, maar over een jaar zitten we op 5.5. En dat ding is nog veel slimmer.
Mm-hmm.
En kan nog veel langduriger, zeg maar, zelfstandig taken uitvoeren. Heeft een beter geheugen. Al dat soort dingen gaan we krijgen. En ik, als ik hem een beetje, want jij wil gewoon hierover praten. Ik wil het ook een beetje naar het onderwijs hebben, zeg maar. Kijk, ik heb een artikeltje geschreven naar aanleiding hiervan. Ook naar aanleiding van de laatste webinar die we gaven over de toekomst van AI.
Ja.
En daar heb ik het gehad over de autonomie niveaus van AI. Eigenlijk agentic AI, zoals dat dan heet. Waarbij fase 1 of niveau 1 is, je hebt een chatbot. Die doet niks zolang jij niet iets intypt. Je typt iets in, dan komt een antwoord en dan stopt dat ding weer.
Prompten.
Gewoon prompten.
Ja.
En dat is al best wel moeilijk en nog steeds bij heel veel
dat
workshops.
Dat is er pas sinds 3 jaar. Hè? Dit is heel erg nieuw eigenlijk.
Zeker, zeker. En die AI is ook super belangrijk. En je hebt gewoon je ChatGPT op je telefoon staan of je Gemini. En daar moet je mee prompten.
Ja.
En als je dat slim doet, dan wordt dat echt beter. Dus dat is belangrijk.
Zeker.
Moeten onze leerlingen leren? Moeten onze studenten leren? Dan heb je niveau 2. En daar zaten we eigenlijk nog 2 maanden geleden eigenlijk volle bak in. Waarbij je een door die redeneerlaag van die AI-modellen een AI hebt die niet meteen een antwoord geeft, maar even kan nadenken over wat hij moet doen. En dan kan je hem opeens taken geven. En niet schrijf een verslag, maar doe iets. En dan gaat hij zelf bedenken, deze 3, 4, 5 stappen heb ik daarvoor nodig. Hij gaat die 5 stappen 1 voor 1 doen en dan is hij klaar. En dat betekent dat je niet meer een chatbot een prompt geeft, maar dat je een AI een taak geeft. Dan heb je eigenlijk al een andere rol als mens. Dan ben je niet meer aan het prompten, maar ben je nadenken over wat wil ik dat het ding doet. Ja. Wat kan die doen en welke taken?
Dus omdat hij kan redeneren, kan die meerdere stappen achter elkaar zetten. En kan die opeens nu hele goede wiskunde doen, om een voorbeeld te geven.
Maar hij kan dus ook halverwege bedenken, dit gaat niet goed, wacht, ik moet het even zo aanpakken.
Ja, ja. Dat is wat niveau 2 wat je zegt.
Niveau 2. Niveau 3, en daar zijn we nu plotseling middenin, mm-hmm. is dat je niet meer praat met een chatbot die je een taak geeft en die voert dat uit. Maar dat je praat met een chatbot die zelf gaat bedenken hoe die een willekeurig doel gaat uitvoeren. En die stuurt gewoon 20 andere chatbots erop af. Dus je bent opeens met de aannemer aan het praten. En niet meer met de timmerman, om het even in een metafoor te gieten.
Mm-hmm.
Dus voorheen zei je, ik wil die kast hebben. Beste timmerman, maak die kast. Je bemoeit je niet met hoe die kast gebouwd wordt, dat kan die timmerman wel. En nu zit je opeens met de aannemer te praten, zegt, ik wil een kast in mijn huis. En die chatbot, die gaat gewoon bedenken, oh, dan huur ik een timmerman in en die gaat een kast voor je maken. Dat is een schitterende metafoor, denk ik. Die zegt wel iets. Mm-hmm. Maar dat betekent dat je weer een andere rol krijgt in de aansturing van die AI. En als ik het zo zeg, denk je, ja, dat klinkt knetter abstract en waar zijn we mee bezig? Maar dit is wel waar wij op dit moment onze leerlingen en studenten voor moeten opleiden, want ze komen in de maatschappij en ze gaan dit soort AI's moeten aansturen.
Nou, om even heel concreet te maken naar het onderwijs. We zeiden net dat onderzoek anders eruit gaat zien. Als jij dit slechts met een chatbot doet, dus gewoon iets wat je prompt, dan denk je van, hé, deze chatbot kan met mij meedenken, die kan met mij meeschrijven. Maar wat je eigenlijk dus moet gaan bedenken is dat ze zeer binnenkort, en misschien eigenlijk deels nu al, dat je betaalt met, of praat met, jij zegt de aannemer, ik vergelijk het vaak met de CEO van een bedrijf.
Ja.
Het is een heel bedrijf onder zich met misschien wel 100 medewerkers. En die kan die allemaal taakjes geven en aansturen. Die gaan allemaal dingen voor hem doen. En dan komen ze terug en dan kan jij het antwoord krijgen.
Ja.
Dat is hoe je hoe taken straks worden gedaan. En dat moeten we ze gaan leren.
Dus je moet, om even in die onderzoeksmetafoor te blijven dan, je moet niet meer praten met de assistent die een bepaald tekstje voor je even redigeert. Je moet ook niet praten met de assistent die voor jou een experiment gaat uitvoeren en opschrijven. Maar je bent meer met een promovendus of misschien met een hoogleraar aan het praten over een bepaalde onderzoeksrichting.
Ja.
En jij moet je doelen daarin kenbaar maken. En dan gaat die vervolgens helemaal los. En dan krijg jij het resultaat.
Ja.
Ja, dit is echt een andere manier van denken.
Absoluut.
Wat moet je daar dan voor kunnen? Wij zitten daar ook middenin, hè? Ik ben dan trots dat ik in Claude Code, zeg maar, zo'n legertje van sub-agents al het werk laat doen.
Dat is het beste voorbeeld van wat wij nu vaak doen. Dus binnen Cloud Code is dit nu al een half jaar zo gaande ongeveer. En je merkt gewoon dat dat best wel bizar is. Dat ding kan soms 20 minuten dingen voor je doen en die komt dan een keertje terug.
Ja, maar de essentie van mij, want dat is al een half jaar zo. Mm-hmm. Maar als ik naar dat niveau 3 ga, waar ik een beetje mee bezig ben, daar was ik al trots op, mm-hmm. is dat ik dan niet meer mijn AI van alles laat doen en die verzint wel hoe die dat doet. Maar dat ik een gesprek heb met de CEO van mijn Cloud Code. Ja. Ik heb gewoon een zuiver gesprek met ongeveer wat ik wil. En mijn AI, CEO zoals jij het noemt, mijn AI-baas, die gaat allerlei sub-agents op weg helpen. Zeg, oh, maar als jij die code wil hebben, dan moeten we eerst even een plannetje maken. Aparte agent, die gaat dat doen. Je krijgt een hele andere manier van werken. En ik moet hardop denken, hier tot me door laten drinken. Wat is dat eigenlijk dat ik dat nu een beetje aan het beheersen ben? En hoe kunnen we dat in Godes naam de mensen die wij aan het opleiden zijn leren?
Ja, je moet er echt boven gaan staan. Je moet gaan bedenken wat jouw visie is. En je hoeft veel minder te bedenken hoe je wil dat iets concreet gebeurt, toch? Dat ding gaat er wel voor zorgen dat het uiteindelijk gebeurt.
Ja, hoe iets gebeurt is volgens mij sowieso al niet meer interessant. Maar ook niet wat eruit komt zelfs. Dus je moet meer, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil een educatieve app hebben die, mijn kiesapp, die leerlingen AI vaardig maakt. Ik heb helemaal een beeld in mijn hoofd gehad, dat moet er zo uitzien. Ik denk dat over een jaar of twee, dat je dat helemaal niet meer moet vragen. Dat je het doel van je app moet zeggen. En dat ding bedenkt wel hoe die app er dan uit moet zien. Snap je een beetje? We zoeken een beetje naar, zeg maar.
Ik vind het ook heel moeilijk, moet ik zeggen. Want het gaat zoveel dan veranderen.
Ja, dat is volgens mij de essentie.
Ja. Dat is ook sowieso wat ik de hele week al zit te denken. Met dat modboek, hoe hard dat gaat, dat we dat bijna niet tegen kunnen houden. Want wat ook nog zo is, dit hebben we nog helemaal niet besproken. Maar dat hele open claw, dat is door één persoon opgezet. Gevibecode opgezet. Mm-hmm. En hij zegt eigenlijk, alle grote AI-bedrijven konden dit ook maken, maar die durfden dat nog niet. Hij slingert het gewoon de wereld in. Wat je al zegt, 1,5 miljoen van die bots, die zijn nu allerlei dingen in de wereld aan het doen. Ga er maar vanuit, nu dit zo'n succes is, zo'n hype is, iets wat in ieder geval heel veel mensen interesseert, dat de grote bedrijven hier ook achteraan gaan met, en ik denk dan als eerste Grok natuurlijk van Elon Musk, die wil hier ook mee. Ik zou zo graag willen, Marcel, dat we op pauze kunnen drukken. Het gaat zo veel te snel.
En ben je ook niet nieuwsgierig, zeg maar, naar die wereld?
Ik ben super nieuwsgierig, maar ik ben nog veel meer bang.
Oké. Want ik heb ook al de neiging om te zeggen, druk maar op die versnelklop. Ik wil dat morgen allemaal kunnen.
Ik sta er zo anders in. Ja? Ik vind dit zo eng. Er gaat zoveel veranderen. Ja. En dit gaat voor heel veel mensen, gaat dit gewoon heel veel pijn met zich meebrengen.
Ja, als je over maatschappelijke consequenties hebt, want ik prikkel een beetje, hè, mm-hmm. Namelijk allebei de kant op. Ik denk dat de transitie, zeg maar, naar een wereld waarin AI, ik zat een podcast luisteren met die ontwikkelaar van die OpenClaw nu, mm-hmm. OpenClaw. En die zei, je moet je even realiseren, mijn AI-assistent kan alles wat jij als mens kan op de computer. Laat het even tot je doordringen. Dus je zit achter een computer, je gaat aan het werk, dat ding kan alles wat jij kan. Als die maar genoeg getraind is, als die meer skills krijgt. Dus in principe kan die alles. Het is een kwestie van meer training, zeg maar.
Alles,
ja. Dus er is niet. En ik denk de transitie naar een wereld waarin AI zo goed wordt dat die al het computerwerk kan overnemen. En we hebben het vorige week gezegd, volgens mij, Demis Hassabis die zegt, er moet ook nog een lichaam aan, dus robots worden razendsnel beter. We zitten in een transitie. Dus over 5, 10, 15 jaar zijn we er misschien doorheen. Laat ik zeggen, over 15 jaar zijn we er als mensheid doorheen. Mm-hmm. Zitten we in een nieuwe wereld waarin je niet meer zelfstandig achter een computer zit te werken, waarbij de maatschappij totaal veranderd is. En ik denk dat aan de achterkant een mogelijkheid is dat een betere, fijnere wereld is. Ik denk, als dat zo is, dan wil ik daar zo snel mogelijk komen. Want ik denk dat de pijn vooral zit in de transitie. Snap je wat ik bedoel?
Ik denk dat als we te snel gaan, dat we niet goed genoeg denken over allerlei nadelen die we wel van tevoren hadden kunnen voorzien, of dat we iets voorzichtiger hadden. Ik weet, ik zit in de podcast waar ons motto is, niet bang zijn, gewoon doen. Maar de afgelopen week heb ik alleen maar gedacht van, kunnen we dit niet stoppen op de een of andere manier? Want het gaat veel te hard.
Ja, jij bent bang.
Ik ben bang.
Ja, Ik vind het een goed tegenargument, want ik dacht dat ik er gewoon dat ik er wel was met mijn redenering. We gaan door een transitie en dan kan je maar beter zo snel mogelijk doen. Maar als je te snel gaat, wordt het eindresultaat waarschijnlijk ook slechter en de weg erheen al helemaal.
Ja.
En dat zeg jij volgens mij. Ik zou wel ons motto kunnen gebruiken vandaag, want we doen een nieuwe prijsvraag, verzinnen ter plekke.
Ja.
Vorige keer hebben we gezegd een ander woord voor AI slop, maar dan positief.
Uh-huh.
Nu zeggen we eigenlijk gewoon een visie voor hoe je die transitie goed kan doorstaan. Met een soort van plan hoe dat economisch dan moet en hoe dat maatschappelijk moet aanpakken. En dat mag je in de comments zetten.
Dat hele plan.
In de opmerking. Denk daar even over na. En de beste drie plannen die bespreken wij volgende week. En dat plan moet je gewoon maken. Niet bang zijn, gewoon doen zou ik dan willen zeggen.
Precies. Ik ga het luisteren in het bos.
En zonder gekheid, want dit is bijna afgerond. En zonder gekheid, ik denk dat we echt niet bang moeten zijn om eens een keer na te gaan denken over wat komt er op ons af. Wij proberen het te duiden, zeg maar.
Ja, 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 ja.
Wij vinden dat er veel mensen slapen. Die mensen in die labs, die schreeuwen dit ook van de daken.
Ja.
Waar blijven de economen, filosofen die dit bedenken? Maar ik denk, je hoeft geen econoom te zijn toch om na te denken over wat komt er op ons af. Dus ik zou daar niet te bang voor zijn en dat gewoon vooral doen. Welkom bij het AI Discentie. Ai, in het onderwijs, de toekomst, we zijn voorbereid. Ai.